Ja, zijn heel complimenteus en heel verwelkomend en zijn altijd blij als ik binnenkom, als ze me zien. En dat zou ik heel veel werknemers gunnen, dat ze op hun werk komen en dat iedereen blij is dat je er bent. Ja. Ik hoor dat elke dag, dat ze het fijn vinden dat ik er ben. En nou, ik denk wel eens, als ik de gemiddelde depri-puber op de bank zie zitten, dat zou ik ze zo gunnen om eens een dagje in het verpleeghuis rond te lopen en te horen, wat fijn dat je er bent.
Leuk dat je luistert. Dit is Gesprekken, een podcast van Bidden Onderweg. Journalist Rick Timmermans gaat met zijn gasten in gesprek over christelijke spiritualiteit en over thema's die voorbij komen in de podcastmeditaties van Bidden Onderweg.
Madeleine Kiewiets, je bent geestelijk verzorger in een verpleeghuis. En je werkt eigenlijk vooral met de dementerende bejaarden. Nou, ik ga meteen even een klein beetje prikkelen misschien. Want wat doet een jonge vrouw met demente bejaarden? Waarom stort je je daarop? Of dan moet ik zeggen, waarom vergooi je je leven tussen de muren van een verpleeghuis met oude mensen die niks meer weten?
Oei, dat is meteen wel prikkelen, ja. Ik vind het eigenlijk zo'n rare vraag dat ik er even stil van word. Want het is zo ongelooflijk mooi werk. En het zijn zulke mooie mensen. Hè? Je hebt het over dementerende bejaarden. Voor mij zijn het gewoon oude mensen. En die dementie hebben. Maar dat ze dementie hebben komt voor mij eigenlijk vrij vaak pas op spoor 2, 3, 4. Omdat je dan merkt in het contact, ja, er is iets anders dan anders. Maar het zijn op de eerste plaats voor mij gewoon hele wijze mensen die me veel kunnen vertellen over wat belangrijk is in het leven. Want volgens mij kom je daar pas achter als je wat ouder wordt. En ik beschouw mezelf als een bofkont, omdat ik dat alvast van hen hoor. En dan heb ik daar nu al wat aan.
Want dat weten ze nog.
Jazeker, ja.
Hoe kom je dat op het spoor dan?
Ja, dat... Je ziet ze dat leven, dat ze bepaalde dingen niet meer belangrijk vinden, bepaalde dingen wel veel meer waarde aan hechten. En ja, ik vind dat heel inspirerend voor mijn leven nu, gewoon als 30-jarige.
En kun je iets vertellen over wat je dan bij ze ziet?
Nou,
ik vind het nog een beetje moeilijk voor te stellen.
Ik begon als 23-jarig meisje, als geestelijk verzorger. Dus ik doe dit werk inmiddels dik 7 jaar. En ik weet dat ik ontzettend aan het hannesen was. Dat vind ik zelf altijd een heel mooi woord. Aan het hannesen over, ja, hoe zie ik eruit? En hoe kijkt de ander naar mij? En wat vindt hij van mij? En kan ik dit wel zeggen? En mag ik dit wel denken? Hmm. Dat je je heel erg verhoudt tot je omgeving. In ieder geval niet op een manier waar je zelf nou zoveel blijer van wordt. Hmm. En ik zie bij onze bewoners, en dat heb ik toen ook echt ervaren, dat de bewoners mij heel erg aanvaarden zoals ik me aandiende, zoals ik ben. En dat ik me door hen echt heel erg gewaardeerd heb gevoeld, en nog steeds. Veel meer nog soms dan door mensen die ik zomaar tegenkom in de samenleving. We zijn soms zo hard voor elkaar. Hmm. En onze bewoners zijn heel complimenteus en heel verwelkomend en zijn altijd blij als ik binnenkom, als ze me zien. En dat zou ik heel veel werknemers gunnen, dat ze op hun werk komen en dat iedereen blij is dat je er bent. Ja. Ik hoor dat elke dag, dat ze het fijn vinden dat ik er ben. En nou, ik denk wel eens, als ik de gemiddelde depri-puber op de bank zie zitten, dat zou ik ze zo gunnen om eens een dagje in het verpleeghuis rond te lopen en te horen, wat fijn dat je er bent. Dus ja, ik vind het een hele mooie omgeving om te werken en om te zijn. En ze helpen mij herinneren aan wat echt belangrijk is. Je realiseert je ook hoe vergankelijk het is. Weet je, ik elke keer als ik de trap oploop van beneden naar boven, dat is een wat langere trap. En naast mij gaat dan de lift omhoog en naar beneden. En dan denk ik, ik kan nog, godzijdank, zelf omhoog lopen. En ja, welke 30-jarige denkt nou, goddank, ik kan trap lopen. Ja, daar sta je niet bij stil.
Nee,
en ik realiseer me dat eigenlijk bijna elke dag.
Omdat je ziet,
dat het niet vanzelfsprekend is.
Ja. We mogen één woord niet gebruiken volgens mij in dit gesprek, dat is de aftakeling.
Ja, wat is aftakeling?
Ja?
Ja. Ik, dus dat je dingen niet meer kunt. Ja. Of dat steeds moeilijker gaat.
Dat is toch wat gezegd wordt, maar als ik jou zo een beetje proef, dat die mensen zijn aan het aftakelen.
Ja, dat is echt een woord wat ik nooit gebruik. Waarvan ik me wel kan voorstellen dat bewoners dat soms zelf ervaren. Mm. Wat ze ook vertellen, dat ze dat moeilijk vinden. Dat ze bepaalde dingen moeten inleveren, dat ze dat niet meer kunnen. Gewoon iets heel concreets als je rijbewijs.
Ja.
Dus dat mensen zeggen, ik mag niet meer rijden. En ik heb mijn leven lang, vanaf het moment dat ik mijn rijbewijs haalde, heb ik gereden. Kon ik gaan en staan waar ik wilde en dat kan ik nu niet meer. En dat ervaar ik als een groot verlies. Ja, dat kan ik me voorstellen dat heel moeilijk is. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer dingen waar mensen afscheid van moeten nemen. En ik wil dementie wat dat betreft ook niet verheerlijken. Ja. Het is een hele nare ziekte. Het is een ziekte die alleen maar erger wordt en waar je uiteindelijk aan doodgaat. En waarbij je heel veel dingen inlevert die je dierbaar zijn.
Maar jij ziet ook een bloem opbloeien soms.
Nou ja, ik denk dat als je dingen verliest, dan pas zie je juist ook... Er is geen licht zonder donker. Dus als het donker wordt, zie je dus ook waar er nog wel licht brandt.
Maar misschien... Ik heb niet heel veel ervaring met mensen met dementie. Ik heb wel zelf een paar jaar als zaterdaghulp op een afdeling gewerkt met mensen met dementie. Met sommige... Ze herkenden me nooit, maar ik kwam er dan ook maar eens in de 1-2 weken. Met sommigen kon je nog wel wat contact hebben. Maar met de anderen waren ze zo helemaal weggesloten in hun eigen wereld geen gevoel ook meer haast is dat er nog een soort van bewustzijn of zelfbewustzijn is bij die mensen. Is er dan ook nog licht en donker, denk je?
Ja, dat denk ik wel. Ja, nou ja, vroeger zeiden mensen als je dementie kreeg, ja, die worden kinds. En ik vind het zo bijzonder dat we als het gaat om mensen met dementie, die op hoge leeftijd zijn, dat ze... dat er gesproken wordt in termen van aftakeling of of hun leven waardevol is of van betekenis is, dat zo ter discussie staat. Terwijl ik hoor die gesprekken nooit rondom baby's. Met baby's kun je ook nauwelijks contact krijgen. Dat ligt in je armen. Het doet verder niks. Het kan verder niks. Ik weet dat je zelf vader bent. Het draagt verder niks bij. Je houdt er gewoon van.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat ook geldt voor mensen met dementie. Als dat je vader is of je moeder of je partner, dan hou je van iemand. Of die nu nog van economische waarde is, of dat die nog een gesprek kan voeren op de manier zoals je dat altijd gewend was. Want mensen met dementie spreken ook, zelfs als ze taal verliezen. Maar ze spreken op een andere manier en ik... ervaar het echt als mijn of als ons onvermogen om hun taal te leren spreken. Weet je, naar kinderen schakelen we zo snel over. Gebruiken we allerlei geluidjes.
Ja, je stopt met praten, je gebruikt je lichaam.
Ja, en waarom lijken we dat te verliezen als het gaat om mensen met dementie? Dus er is ook heel veel non-verbaal mogelijk. Mm-hmm. En dat heb ik echt... Ja, daar hebben we veel te weinig bij stilgestaan. Bijvoorbeeld tijdens mijn opleiding. Dat heb ik echt in de praktijk moeten leren. Ja. Van heel veel collega's om mij heen die daar al veel vaardiger in waren... En we zeggen zoveel met ons lijf. En daarmee kunnen we ook heel veel communiceren met mensen met dementie.
Maar om even bij het beeld van het kind te blijven. Ja, die brengt de toekomst met zich mee. Dus dat is er. Het kan nu nog niks, maar over een maand kan het. En het wordt ook afgemeten aan. Het kan nu al als eerste stapje zetten. Het kan nu al dit, het kan nu al dat. Ja, en bij dementie gaat dat proces de andere kant op. Misschien is het gewoon veel te confronterend.
Ja, maar je houdt niet van het kind omdat het later een bankdirecteur zal worden. Je houdt nu van het kind omdat het is wie het is.
Mm-hmm.
En dus je houdt niet van de potentie. Natuurlijk is het zo dat een kind nog veel potentie heeft. Aan de andere kant, onze bewoners. Veel mensen hebben de oorlog meegemaakt. Hebben in ieder geval dit land opgebouwd toen het helemaal in puin lag. Dankzij deze bewoners heb ik kunnen studeren. Dankzij deze bewoners hebben wij de gezondheidszorg zoals we die nu hebben. Hebben wij de welvaart die we nu hebben? Dan denk ik, we hebben veel meer om deze ouderen dankbaar voor te zijn dan een kind dat net komt kijken. Die moet het allemaal nog maar waarmaken.
Ja.
Een beetje schetsend gezegd, hè? Maar je zet het zelf zo tegenover elkaar. Dan denk ik, ik heb zoveel om dankbaar te zijn Ja.
Maar toch hou je niet van zo'n bejaarde oude vrouw of man omdat hij iets gedaan heeft, maar gewoon omdat hij daar zit en je ontmoet hem.
Ja, maar ik realiseer me ook wel heel veel dat ik echt veel aan ze te danken heb. Dus bijvoorbeeld met Bevrijdingsdag wij staan daar in een viering ook bij stil bij Bevrijdingsdag en bij de bevrijding. En ik geef ze ook altijd een witte bloem, alle bewoners, één voor één, die naar de viering komen. Ja. Om ze te bedanken voor wat ze gedaan hebben en om te en dat een soort wens van ik hoop dat je die vrede nog altijd zult vinden. Ook met wat er is. Want dementie is natuurlijk ook gewoon een hele nare ziekte voor mensen zelf. Hè? Dat wil ik zeker niet onder het tapijt vegen. Maar er is ook nog zoveel wel. En ja, misschien is mijn manier van spreken een soort tegenbeweging. Omdat ik merk dat er in de samenleving zo vaak in andere bewoordingen over mensen met dementie gesproken wordt. Dat ik denk, ja, ik ga dan een soort tegenreactie,
ja,
zeg maar.
Ja, maar je verbazing aan het begin van het gesprek was wel heel oprecht. Toen ik zei, hoezo ga je nou weer als jonge vrouw je leven wijden aan de geestelijke gezondheid van mensen die met één been in het graf staan. Om het even zo te zeggen. Dus die stervende zijn. Of tenminste, het kan natuurlijk vaak nog wel een paar jaar duren, maar het is wel voorbij.
Ja, omdat ik denk dat de beschaving van een samenleving zich laat afmeten aan hoe je omgaat met mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. En die hebben we in alle leeftijdscategorieën. Hè, dus dat zijn niet per se ouderen. Dat kunnen ook. Er zijn heel veel meer mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Mm-hmm. En dat is denk ik beschaving, dat je je om elkaar bekommert.
Kun je eens vertellen hoe je erbij bent gekomen om dit vak in te gaan?
Ik was docent geschiedenis. Ik heb geschiedenis gestudeerd eerst. En voor de klas gestaan. En ik kan me echt een moment herinneren dat ik een groep leerlingen voor me had, 3 HAVO. Waarvan er geloof ik echt 12 zittenblijvers zaten. Dus die hadden allemaal zoiets van, ja, ik heb dit allemaal al gehoord. Hou op met je verhaal.
Hou op met die geschiedenis.
Hou op met die geschiedenis. Wat ik me ook best wel goed kon voorstellen. Ik dacht, ik ben hier. Ze willen eigenlijk. Dus het ongemotiveerde, dat hielp mij niet. Dat inspireerde mij niet, laat ik het zo zeggen. En natuurlijk moet een leraar de kunst verstaan om ook mensen die niet geïnteresseerd zijn geïnteresseerd te krijgen. Maar ga er maar aan staan. Ik maak een diepe buiging voor mensen in het onderwijs. Maar ik dacht ook bij die kinderen van er speelt zich zoveel in jullie koppie af. Jullie zijn zo bezig met wie ben ik nu ten opzichte van de ander en waar wil ik naartoe met mijn leven. En nou ja, met dat soort levensvragen. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, daar kom ik helemaal niet aan toe als docent geschiedenis. Terwijl dat wel ergens kennelijk impliciet mijn idee was van naar in het onderwijs gaan.
Daar wilde je eigenlijk iets.
Daar wilde ik wat mee doen. En toen dacht ik, ik ga eens op zoek naar waar ik dat dan wel zou kunnen. Hè, wat voor een soort master zou ik kunnen gaan doen na mijn bachelor. En toen kwam ik erachter dat er zoiets bestond als geestelijke verzorging. Ik had er nog nooit eigenlijk van gehoord. Ik ben daarop gaan googlen en toen dacht ik, ja, dit is het. En ben overgestapt van geschiedenis naar geestelijke verzorging. En ik kwam er ook achter dat ouderen mij veel meer liggen dan jongeren. Ik word echt zo moe van al die pubers. Ja, jij verbaast je over liefde voor ouderen. Ik verbaas mij over liefde voor kinderen en met name voor pubers.
Oh ja.
Die zuigen mij helemaal leeg aan energie. En ja, dat heb ik met onze bewoners helemaal niet. Die brengen mij zoveel meer dan al die opgeschoten pubers. Dus ik heb ook het gevoel dat ik veel meer tot mijn recht kom in deze setting. Ja.
Ja.
En zo heb ik die overstap gemaakt. Ja.
En als je nu, wat kun je nou ook schetsen, hoe ziet een werkdag voor jou eruit? Want je bent geestelijk verzorger. Wat doe je met de bewoners waar je mee in contact bent?
Ik heb dus inderdaad heel veel contact op een dag met mensen. En ik denk bijzonder binnen de zorg van het vak van de geestelijk verzorger is dat ik er enerzijds ben voor de bewoners, maar ook voor hun familie, voor hun naasten. En dat geldt niet voor alle andere behandelaren in het verpleeghuis. Dus bijvoorbeeld een fysiotherapeut die bij ons werkt, die is er alleen voor de behandeling van bewoners en niet voor hun naasten. En dat geldt voor meer behandelaren, maar geestelijk verzorger is er dus wel ook voor die naasten. Dus ik heb regelmatig ook gesprekken met partners, met kinderen die het heel moeilijk vinden om een nieuwe manier van omgaan met elkaar te vinden. Mm-hmm. We bewoners, familie, maar ook collega's. Dus ook collega's probeer ik te ondersteunen bij wat ze meemaken in hun werk. En ik denk dat deze coronatijd...
En collega's bedoel je dan de verzorgende?
Ja, de verzorgende of medebehandelaar of wie dan ook. En dat we ook op dat vlak een rol van betekenis spelen. En ook dat is bijzonder. Dat doen andere zorgverleners. Hè. Mijn collega's doen dat niet. De psycholoog is er niet per se voor begeleiding van andere collega's met privéproblemen of dat soort dingen. Terwijl geestelijk verzorgers, daar kun je wel altijd een gesprek mee aangaan. En dat maakt het beroep dus ook wel heel divers. Dus ik ben niet alleen maar de hele dag met bewoners bezig, maar ook met die mensen die voor hen belangrijk zijn. En daar horen familie en verzorging horen daar heel erg bij. Dus ik heb gesprekken met hen over wat voor hen van betekenis is. Wat voor hen van waarde is. En dat loopt dus enorm uiteen. Ja, maar het meeste is dus gesprekken voeren met mensen.
Ja. En hoe gaat zo'n gesprek dan? Want de bewoners van jullie huis, er zit waarschijnlijk heel veel verschil in hoeveel mogelijk is in communicatie.
Ja.
Je kent ze dus ook allemaal, anders daar begint het natuurlijk mee. Je moet proberen een nieuwe bewoner te leren kennen.
Ja.
En wat heb je dan voor ogen wat je met als er nieuw iemand binnenkomt? Wat wil je dan met zo iemand?
Ja, ik heb niet zo heel veel voor ogen in de zin van dat wil ik bereiken. Ik probeer dat ook een beetje te laten ontstaan. Dus als er een nieuwe bewoner wordt opgenomen, dan ga ik vaak na verloop van tijd even kennis maken. En dan stel ik me voor. En dan ontstaat daar een gesprek. En de ene keer is dat naar aanleiding van hoe iemand een kamer ingericht heeft. En de andere keer is dat naar aanleiding van wat ik iemand zie doen op het moment dat ik binnenkom. Soms zoekt iemand al contact met mij voordat ik dat andersom heb kunnen doen. Dus vorige week ging ik aan tafel zitten bij een meneer die ik wilde bezoeken. En toen kwam er iemand tegenover mij zitten. Die kwam ontbijten, die had wat uitgeslapen, die kwam nog een boterhammetje eten. Die begon tegen mij te praten. En toen zei ik, wij kennen elkaar nog niet. Hey, wie bent u? En zo ontstaat dat gesprek. Dus het is ook een beetje doen wat de hand te doen vindt.
Maar wat is het eigene van van jouw rol dan? Want je hebt de psycholoog, je hebt de fysio. Nou ja, voor de fysio is het heel duidelijk wat zijn taakomschrijving is. Maar wat is...
kan ook nog heel divers zijn hoor, bij een fysiotherapeut.
Ja, oké, maar bij jou is het... je zegt een gesprekje met iemand aanknopen en dan... Maar, wil je iets met dat gesprek? Of is de bedoeling dat er iets gebeurt tussen jou en zo'n bewoner? Want het moet niet alleen maar gaan over gewoon een gezellig gesprekje. Of is dat ook wel genoeg?
Het gesprek mag zeker gezellig zijn.
Ja.
het mag ook over hele gewone dingen gaan. Maar ik ben niet een soort bezoekvrijwilliger, zeg maar. Dus je zoekt naar wat is het eigene van geestelijke verzorging. Ja. En daarvan zou ik zeggen dat een geestelijk verzorger op zoek is naar of je in iemand iets kan aanwakkeren. Wij zeggen dan veerkracht. Of je iemands veerkracht naar boven kunt halen. Of je op zoek kunt gaan naar wat voor iemand van betekenis is. Dus als ik iemand ontmoet, dan ben ik op zoek naar wie ben jij en wat is voor jou belangrijk. En dan luister je op een andere manier. Dat je probeert dat als het ware tevoorschijn te luisteren. En dat is een andere manier van luisteren. Dus je gaat op zoek naar wat is voor jou van waarde. En wat gebeurt er nu in je leven? Wat houdt je bezig? En dat lijkt voor de hand liggend. Maar dat is het niet altijd. Soms zijn mensen met totaal andere dingen bezig dan ik dacht toen ik binnenkwam. Dus op het moment dat je binnenkomt bij iemand die net nieuw is opgenomen, dan denk je, die mevrouw is ontzettend bezig met... Nu zit ik hier in een verpleeghuis, dat had ik niet verwacht. Soms blijkt het iets heel anders te zijn waar mensen op dat moment mee bezig zijn. Dus ik laat me wat dat betreft ook wel een beetje verrassen. Ik kom, denk ik, met een tamelijk lege agenda binnen. Mm-hmm. Hè? En als een fysiotherapeut, dus die meneer die ik dan ontmoette vorige week aan de ontbijttafel. Een half uurtje later kwam de fysiotherapeut binnen en die kwam binnen en die zei, ze stelde zich voor en toen zei ze... Ik kom vandaag even kijken hoe het gaat met lopen. Zij moet dan een soort risicoanalyse maken of hoe valgevaarlijk iemand is. Dus zij komt met een agenda. Mm-hmm. Ze komt met een plan. Mm-hmm. En dat is heel goed. Mm-hmm. Want als iedereen een soort van doelloos rondloopt in huis, dan...
Ja, maar je loopt niet doelloos rond.
Nee, ik loop niet doelloos rond. Maar ik probeer wel... ik probeer toch ook tegelijkertijd wel zo doelloos mogelijk te zijn. Zodat ik ook tussendoor mijn ogen open hou. En ik had ooit een collega en die zei, die liep altijd heel langzaam en rustig door het huis. Mm-hmm. In de zorg hollen en vliegen
ja,
we
ja,
vaak.
Ja, natuurlijk. Ja.
En hij had zijn handen op zijn rug.
Als een schoolmeester?
Ja, zoiets. Of als een oude wijze man. Mm. En hij liep heel rustig door het huis. En toen dacht ik altijd, goh, zou dat de collega's nou niet irriteren dat hij altijd zo rustig rondloopt? Het heeft ook een soort... het ademt ook van ik heb de tijd. Mm-hmm. En ik hoorde terug van collega's in de zorg, van verzorgende verpleegkundigen, dat ze zeiden, ja, maar het helpt ons ook wel herinneren, doe nou eens rustig. Voor patiënten, voor cliënten, voor bewoners is het helemaal niet fijn dat iedereen om hen heen holt.
Nee.
Zeker in de ouderenzorg. Ouderen leven gewoon in een andere versnelling. Ja. En een versnelling die, denk ik, veel jongeren heel erg goed zou doen. Volgens mij zijn we allemaal een beetje gedwongen in een andere versnelling dit jaar. Mm. En daar kun je ook de vruchten van plukken. Dus dat rustig rondlopen en kijken wat er te doen is. Kijk, als ik met een briefje in mijn zak op zoek ga naar meneer Jansen, want ik moet dit en dit van hem hebben, dan valt het mij niet op dat ik bij de deur iemand... dat er iemand in een hoekje zat bij de deur die misschien wel op punt van, op punt van huilen stond. Mm-hmm. Ik wil dat tussendoor, dat me opvalt en dat ik blijf zien wat er gebeurt. Mm-hmm. En dat ik me niet te veel laat leiden door, ik heb om 11:00 een afspraak met die of die. Dus dat je op een bepaalde manier aanwezig bent. En Andries Baart noemt dat dan present zijn. Er echt zijn, aanspreekbaar zijn. Dat mensen ook het gevoel hebben, ik kan tegen jou zeggen, dit houdt me bezig op dit moment. En dat je niet al met je voeten naar de deur staat naar een volgende afspraak. Dus je moet ook een bepaalde ontspannenheid hebben, denk ik, in de manier waarop je rondloopt, in de manier waarop je luistert, die mensen aanzet om te vertellen wat ze op hun hart hebben.
Ja, ga vertel maar gewoon.
Als ik in een sfeer van afspraak op afspraak bij mensen binnenkom en iets van ze moet, dat werkt niet. En dat werkt al helemaal niet bij mensen met dementie.
Ja. En merk je ook dat het... je kunt niet zo goed verschil aan tonen waarschijnlijk, omdat je gewoon altijd probeert die modus te behouden. Maar ik kan me voorstellen dat je soms niet helemaal met je gedachten erbij bent. Merk je dan een verschil als je er echt probeert te zijn voor die mensen? Dat er dan ook een ander, dat je dan ook met hen meer in de diepte in kunt gaan?
Absoluut. Absoluut, ja. Dus ik vertel dit heel mooi, maar dat lukt me natuurlijk zeker niet altijd.
Nee,
en aan het einde van de dag is dit nog moeilijker. Ja. Als je een hele dag gesprekken hebt gevoerd met mensen. Dus de ene dag lukt me dat beter dan de andere keer. Maar het gesprek loopt gewoon veel moeilijker als dat je niet lukt. Ja.
Maar jij wordt niet tegengehouden door een soort van idee, hè, of misschien wel, dat weet ik niet. Maar ik kan mij voorstellen dat als je met iemand met dementie probeert te spreken over de wat diepere dingen, dat je denkt, waar moet ik dit op vragen? Misschien weet ze er geen antwoord op.
Dus je moet op een hele basale manier proberen te komen tot diepgang. Dus je moet hele eenvoudige woorden gebruiken, hele eenvoudige zinnen gebruiken. Ik denk overigens dat überhaupt heel veel beter is.
Maar wat
minder hoogdrijvende.
Wat zijn het dan voor dingen die je dan vraagt?
Nou, bijvoorbeeld als mensen vertellen over moeilijke fases in hun leven, vraag ik aan wie of wat ze houvast hebben gehad. Dus vragen naar bronnen van kracht. Daarmee spreek je iemands eigen kopingsvaardigheden, iemands eigen veerkracht aan. En als ik hoor wat voor iemand destijds een bron van kracht was, of een bron van steun was, dan heb ik daar misschien nu ook wat aan, op het moment dat het leven moeilijker wordt. Dus dat soort informatie probeer ik dan op te halen. En ik denk dat als mensen daarover praten, dat je ook iets in ze wakker maakt, waar ze ook hier en nu wat aan kunnen hebben. Dus je kunt natuurlijk, als mensen vertellen over verdrietige dingen in hun leven, kun je natuurlijk doorgaan op dat verdriet. Maar je kunt ook vragen naar, waar had je houvast aan? Hè? En hoe heb je dat toch volgehouden? En dan boor je iets anders bij mensen aan. Ik denk dat het overigens ook heel Ignatiaans is om dat op deze manier te doen.
Ja,
dus vragen naar het licht.
Ja, ja.
Hè, waar glinstert het?
Mm-hmm.
Zouden ze zeggen. Ik denk dat dat een hele helpende manier is. En dat gebruik ik als geestelijk verzorger.
Ja, en het is gewoon om iets in ze wakker te maken. Dat is voor jou dan op dat moment al genoeg. Want je kunt niet met die mensen een soort, of misschien wel, dat weet ik niet. Of je ook rapporteer je over gesprekken die je voert.
Ja.
En schrijf dan ook in de kant even van, volgende keer nog eens daarover hebben. Of...
Nee, want dan zou ik weer de agenda bepalen.
Ja.
Dus ik neem me eigenlijk nooit voor, vandaag ga ik het hierover hebben. En het aardige is ook dat als ik dat toch een soort van in mijn hoofd heb, dat mensen toch weer een hele andere kant op gaan.
Ja.
Dus je moet je ook wel echt overgeven aan wat er in dat gesprek ter sprake komt. Maar ik rapporteer aan het einde van zo'n gesprek wel. Dat doe ik helemaal aan het einde van de dag. Omdat ik het ook belangrijk vind om met andere disciplines samen te werken.
Ja.
Maar ik vind het wel keer op keer een dilemma. Wat deel ik van ons gesprek? Omdat er natuurlijk toch een vertrouwelijkheid is. Soms vertellen bewoners bijvoorbeeld, ja, ik vind het moeilijk om dit soort dingen te delen met mijn kinderen, want ik wil ze geen verdriet doen. Op het moment dat ik dat ga zitten rapporteren, lezen kinderen dat toch. Dat vind ik keer op keer een dilemma. En daar waar het kan, vraag ik ook aan bewoners of ze het goed vinden dat ik iets van ons gesprek deel in een zorgdossier. Maar voor heel veel mensen is dat natuurlijk eigenlijk al een brug te ver en kan ik ze dat niet meer vragen. En zal ik daarin mijn eigen geweten moeten toetsen van, ja, wat deel ik hiervan? En vaak deel ik dan bijvoorbeeld thema's. Hè? Dus we hebben het gehad over eenzaamheid, of we hebben het gehad over verlieservaringen, zonder dat ik helemaal uit de doeken ga doen hoe iemand dat beleefd heeft. Want dat vind ik behoren tot de vertrouwelijkheid van ons gesprek.
Ja.
En dat mogen mensen ook wel verwachten.
Ja, natuurlijk. Ja.
Ja. Ja. Ja. Dus zo pak ik dat dan aan.
Ja, maar het is je eigen nieuwsgierigheid en ook je eigen liefde wel, merk ik, voor die mensen. Dat is echt de drijfveer om met ze in gesprek te gaan.
Ja, ik... Ja. Ja.
Ja. Hey, en wat zouden wij nou... De meeste luisteraars komen... Nou ja, misschien wel niet zo vaak in een verpleeghuis, maar sommigen waarschijnlijk ook wel, omdat hun ouders daar wonen of andere familieleden. Wat kunnen wij van jou leren in een omgang met deze mensen?
Nou ja, misschien goed om te zeggen dat 70% van de mensen met dementie woont gewoon thuis.
Ja. 70%.
Hè? 70%. Dus we denken altijd dat mensen met dementie allemaal in een verpleeghuis zitten en niks meer kunnen.
Het begint natuurlijk thuis.
Maar het begint thuis. En dus de overgrote meerderheid woont gewoon thuis. Dat zijn mensen die je tegenkomt terwijl je in de rij staat in de supermarkt. Dat kunnen gewoon mensen met dementie zijn.
Ja. Hoe zie je dat?
Dat zie je niet. Oh. Nee. Nee. Ik weet dat er heel veel gemeentes bezig zijn met dementievriendelijke gemeenten. Dat er meer bekendheid wordt gegeven aan wat dementie is.
Spotjes heb ik wel eens gezien.
Ja. Ja. Nou, ik denk dat het heel goed is dat we daar heel veel van kunnen leren. Kijk, ik heb natuurlijk ergens makkelijk praten. Op het moment dat mensen bij mij binnenkomen, dan leer ik iemand kennen zoals die nu is. En dan is er vaak, hebben ze al een hele weg afgelegd met elkaar. Dan is er al... is er ook al een hoop verloren gegaan. En ik maak dan kennis met deze mens zoals die nu is. En ook bij ons in het verpleeghuis zie ik dan nog veel achteruitgang, hoor. Maar familie legt natuurlijk hoe iemand nu is naast wie die was.
Mm-hmm.
En dat verschil is soms heel groot.
Ja.
En die familie, die rouwt daar al om. Dat is natuurlijk al, dat is extra moeilijk. En dat het mij dus veel makkelijker lukt om... Ja, deze mens nu te nemen zoals die is, dat is alleen maar omdat ik het verlies niet ken.
Nee. Je hebt ook niet die emotionele band natuurlijk.
Nee, alhoewel die wel ontstaat.
Ja, maar toch anders dan
wanneer maar heel het anders dan wanneer het je moeder is. Ja, uiteraard. Als ik een tip zou moeten geven. Kijk, elk mens is natuurlijk verschillend, dus het is heel moeilijk om algemene tips te geven, maar... Ja, probeer iemand nu te zien zoals die nu is en wat hem nu bezighoudt. En probeer, ik hoor toch wel heel vaak familie zeggen, ach mam, dat weet je toch nog wel. Hè? Ja. Dus echt dat een beetje, wij zeggen wel eens testen is pesten. Niet dat soort vragen stellen.
Ja,
en je moet echt een nieuwe taal leren ontwikkelen. Hè? Dus niet vragen, mam, wat heb je vanmiddag gegeten, maar heb je lekker gegeten? Confronteer mensen niet zo met wat niet meer lukt. Want als een mens ergens klein van wordt, dan is dat het. Dus probeer een taal te spreken die mensen nu begrijpen.
Ja. En ook hoe je over ze spreekt.
En ook over hoe je over ze spreekt. Ja, ik schrijf niet voor niks verhalen over mijn werk, omdat er veel onbekendheid is over wat geestelijke verzorging is en heel veel vooroordelen. Maar ook heel veel vooroordelen over mensen met dementie. Echt tot in mijn eigen kring aan toe, hè, van familie en vrienden. Dat ik denk, hoe kun je dat nou zeggen?
Nou,
hoe kun je dat nou denken?
Noem eens wat.
Nou ja, als ik vertel dan wel eens wat, dat we iets gedaan hebben met bewoners of zo. En dan zeggen ze, kunnen ze dat dan nog? Ik zeg, ja, natuurlijk kunnen ze dat nog. Dus het idee dat het leven meteen voorbij is op het moment dat je hoort dat je dementie hebt, dat is natuurlijk niet waar. Er is nog heel veel leven en heel veel geluk mogelijk ook. Maar daarin ligt er ook wel een verantwoordelijkheid bij ons om de taal te leren spreken van iemand die taal aan het verliezen is.
En wat heb jij geleerd over het leren van die taal?
Nou, ik heb heel veel geleerd van de mimakkers in huis. Dus mimakkers zijn, nou ja, een beetje oneerbiedig gezegd, nou niet oneerbiedig, maar als vergelijking klinieclowns voor kinderen in ziekenhuizen. Ja. Zijn mimakkers dat voor mensen met dementie?
Okay.
En ze dragen dus ook echt een rode neus. Nou ja, dat is zeker niet mijn vak, maar ze maken dus op een hele non-verbale manier contact met bewoners. En gewoon een heel simpel voorbeeld. Als bewoners boos zijn en niet altijd kunnen uitleggen waarom ze boos zijn, maar je ziet gewoon dat ze boos zijn, dan zijn wij vrij snel geneigd om iemand weer te kalmeren. Doe maar rustig, gaat u maar zitten, allemaal dat soort dingen. Terwijl een mimakker, zoals ik ze dat heb zien doen, gaan mee boos zijn. En heffen dus iets van die eenzaamheid op. En daar heb ik wel, denk ik, heel veel van geleerd. Gewoon naar mimakkers te kijken, hoe ze dat doen. Zo non-verbaal. Ik ben best verbaal aangelegd. Dus ik heb dat echt wel moeten ontwikkelen. Dus je kunt heel veel meer zeggen met je gezicht en met je lijf. En ja, aanvaardt iemand nou ook eens zoals die zich op dat moment voelt. Als je zou turven op een dag dat er tegen deze mensen gezegd wordt, gaat u maar zitten, doe maar rustig. Dan denk ik zou er helemaal gek van worden.
Ja, en je bent al in zo'n omgeving met heel veel andere mensen.
Ja, en je hebt ze ook niet uitgezocht.
Nee.
Je hebt je huisgenoten niet uitgezocht, ga er maar aan staan.
Mm-hmm.
Ik kan me voorstellen dat jij en ik morgen in één huis gezet worden, dat wij maar het met elkaar moeten zien te rooien met nog 7 anderen. Dat is niet eenvoudig. Mensen komen uit hele andere gezinnen, andere manieren van leven.
Ja, sociale achtergronden die heel sterk verschillen.
Ja, je wordt ook nog eens met jij en je partner, als er nog een partner is, worden gewoon uit elkaar getrokken. Terwijl je gewoon soms 50, 60 jaar lang samen het leven gedeeld hebben. Ik vind het eigenlijk ongelooflijk dat wij nog steeds zo weinig woonvormen hebben. Want ze zijn er wel, waarin partners samen kunnen blijven. Het is onvoorstelbaar dat we gewoon mensen uit elkaar halen.
Ja, dat is heel erg.
Dan denk ik, daar zouden we toch nog echt enorm stappen in moeten zetten. Want dat gemis is zo groot.
En wat zie je voor ander leed bij, of wat vind je echt erg als je dat ziet gebeuren als er een bewoner bij jullie is?
Ja, ondanks mijn positieve verhalen is er veel leed. Als ouders hun kinderen niet meer herkennen of hun partner niet meer herkennen. En ja, de ontgoocheling van mensen die niet meer herkend worden dus. Mensen zeggen, ja maar mam, ik ben het.
Ja
dat snijdt echt om mijn ziel. Dat vind ik heel erg, om dat te zien bij familie. Dus je voelt je dan ook gewoon heel erg machteloos, weet je. Ik sta erbij en ik kijk ernaar dan.
Ja,
wat moet je daarop zeggen?
Ja.
En dat is ook, weet je, dat komt niet meer terug. Je had het net over, het wordt alleen maar erger. Dat komt niet meer terug. En dat is een heel hard gelag dat gebeurt. He, dus als er geen herkenning meer is of als partners zeggen van, we hebben een heel leven achter de rug. Alleen ik ben nog maar de enige die dat weet. Ik ben nog maar de enige die weet hoe wij elkaar ontmoet hebben. De dag van onze bruiloft. Wie weet het nog? Ja, dat je partner dat dan allemaal niet meer weet. Ja, dat lijkt me heel ingewikkeld. Dat lijkt me heel moeilijk. Ja.
En als je de deur uitstapt en je stapt in je auto of je stapt op de fiets, ik weet niet hoe je naar je werk gaat, maar is dan, hoe neem je dat mee? Hoe schud je dat van je af? Of wil je dat niet per se van je afschudden? Mag het er gewoon ook zijn als je thuis bent? Of, hoe ga je daarmee om?
Nou, ik denk thuis regelmatig aan mensen die ik overdag ontmoet heb. Maar niet. Het lijkt alsof de zwaarte daar een beetje van afgaat op het moment dat ik in mijn auto stap. Dus ik bedoel, ik zit daar thuis niet mee. Ik denk er wel vaak aan. Maar ik stap ook wel in de auto met, goh, wat heb ik mooi en betekenisvol werk. Ik heb vandaag iets kunnen doen. Weet je, kijk, ik kan natuurlijk een heel ander werk gaan doen, waarbij je met dit soort dingen niet geconfronteerd wordt. Mm-hmm. Maar dan is dit leed er toch. Ik heb dan zoiets van, ja, dan kan ik maar beter proberen een positieve bijdrage te leveren aan daar waar dat er wel is, waar dat leed er is. En kan ik misschien troosten en kan ik misschien mensen bijstaan bij dit soort opgaves van het leven.
Hmm.
Ja, dus ik voel me eigenlijk best wel vaak heel dankbaar dat ik dit werk mag doen. Ook voel ik me wel eens tekortschieten. Dat ik denk, oh, ik had eigenlijk ook nog dit willen doen en dat willen doen. Dat is een hele nare... Ja, dat iets waar ik me ook wel in probeer te oefenen. Van, probeer niet stil te staan bij wat je niet gelukt is. Mm-hmm. Maar bij wat wel gelukt is. Dus ja, eigenlijk stap ik wel vaak met een voldaan gevoel in de auto.
Ja, anders houd ik het misschien ook. Anders is het ook snel klaar.
Dat klopt, maar ik denk wel dat dat een zwaar aspect is aan ons werk. Ja. Dat je dus ook dat allemaal voor jezelf goed op een rijtje moet hebben. Ja.
Ja. Is dat voor jou een evangelische gedrevenheid of motivatie om juist dit werk te doen?
Een evangelische gedrevenheid?
Ja, vanuit het evangelie. Dat je denkt, ik word door het evangelie aangespoord om keuzes te maken. En dit is voor mij nou echt typisch een keuze die ik vanuit die motivatie gemaakt heb.
Het is in ieder geval een woord dat ik niet zo zelf zou gebruiken. Ik ben een gelovig mens. En mijn gelovig zijn zal mij vormen. En zal bepalen hoe ik naar mensen kijk. Het is voor mij zo eigen. Zowel het gelovig zijn als voor mensen van betekenis willen zijn, dat ze misschien met elkaar te maken hebben. Maar dat verband leg ik... Ja, ik heb niet het gevoel... Daar ben ik niet de hele dag zo expliciet mee bezig. Zeggen.
Nee. Maar het zit gewoon misschien in jezelf. Het is gewoon een deel van je karakter. Ja. Of hoe je in elkaar steekt.
Nou ja, en ik denk dat mijn mensbeeld ook wel gevormd wordt door... Ja, dat gelovig zijn. En dat is gewoon de basisgedachte dat elk mens waardevol is. Wat hij nou bijdraagt aan deze samenleving in wat voor opzicht dan ook. Daar gaat het niet om. Elk mens is waardevol. Ja, dan denk ik, ja, dat is toch een beetje... Dat is de basisgedachte van... Ja, hoop ik van iedere gelovige.
Ja. Het is ook trouwens iets wat je heel makkelijk zegt. Elk mens is waardevol, maar jij komt natuurlijk ook wel op plekken waar... Dat misschien niet voor iedereen zo evident is.
Nou ja, ik hoor ook echt mensen om me heen zeggen... wat is dit leven nou nog waard? Of als mensen net overleden zijn... het is maar fijn zo, het is maar goed zo. Hè? Dus,
snap je dat niet? Want er is ook heel veel lijden voor zo'n mens...
Ja en nee. Soms zie ik ook mensen... Soms zie ik de omgeving nog meer lijden aan de dementie dan iemand zelf. Ja. Zeker in de laatste fase van dementie, waarbij er gewoon heel veel minder bewustzijn is, zie ik bewoners zelf niet per se lijden. Ik zie wel de familie lijden. En dat is natuurlijk ook heel invoelbaar. Ik kan hier nu heel mooi over praten, maar als het over mijn eigen vader of mijn moeder zou gaan, dan zou ik dat natuurlijk heel, heel verschrikkelijk vinden. Daar moet ik niet aan denken. Dus ik probeer dat wel bij elkaar te houden, maar als je over iemand zegt van het is maar goed dat hij er niet meer is, dat vind ik te eenzijdig.
Ja.
En als je dat zegt omdat je dat die ander gunde, hè, omdat je dat degene die is overleden gunde, dat er een einde kwam aan, dan vind ik dat wat anders. Maar soms wordt het gezegd in een zweem van...
Ja, dat is niet zuiver.
Wat ben je nou nog waard? Ja. En daar verzet ik me tegen. Daar verzet ik me echt tegen. Ja, of wij zijn er vanaf. Ja, dat is schrijnend. Ja. En dat vind ik ook een beetje ons brevet van onvermogen als samenleving.
Ja, natuurlijk.
Om te gaan met mensen die op een andere manier iets toe te voegen hebben aan deze wereld.
Ja, want ze halen je wel uit je balans of uit je ritme. Als je iemand ziet die, wat wij allemaal zo belangrijk vinden, dingen weten, goed gesprek kunnen voeren met elkaar. Nou, als dat er allemaal niet meer is, dan stelt toch wel diepe vragen aan. Wat is dan eigenlijk precies een mens? En wat maakt de mens waardevol?
Ja, daarvan zou ik dus zeggen, daar hoef je niks voor te kunnen. Je bent een mens en je bent als mens waardevol. Ook als je niks meer kan. Ja.
En een ander aspect waar ik nog een beetje over wil hebben. We zitten hier in Megen. Dus dat Dat ligt ergens midden Nederland, aan de rivier. En er staan twee kloosters in deze, in dit dorp. Of doe ik het te kort als ik het een dorp noem?
Het is een stad. Ja, het heeft stadsrechten.
Nou, dat ligt gevoelig, dat snap ik. Maar er staat hier in jouw tuin, grenst, heb ik net gezien, aan de kloostertuin van de Franciscanen, van de broeders.
Ja.
Dat is niet helemaal toevallig.
Ja, wat is toeval, hè?
Ja, precies. Nou ja, dat het er misschien aan grenst, is nog misschien toeval, maar... Vertel eens even, want jij hebt een hele geschiedenis met die Franciscanen.
Ja, ik heb wel een geschiedenis. Nou ja, het is niet alleen een geschiedenis, het is gelukkig ook een
hele. Ja. Okay.
Nee, ik voel me bijzonder thuis binnen de Franciscaanse spiritualiteit. Bij de Franciscanen, ook bij de broederschap.
Mm-hmm.
En ik kom daar al heel lang. Ik ben daar ooit als meisje van 15 met mijn middelbare school voor het eerst... naartoe gegaan, naar het klooster.
Ja, jij komt niet van uit deze buurt, hè?
Nee. Ik zat in Uithoren op school. En we gingen met het Alcuin College... twee dagen naar de broeders. En ik wilde daar wel mee. En toen ik daar binnenkwam, dacht ik... wat een bijzondere mensen. En wat een dit lijkt wel een totaal andere wereld. En ik ben daarna heel vaak teruggekomen... heb me daarin verdiept. En ja, dat heeft iets in mij aangeraakt wat mij niet meer losgelaten heeft.
En wat is dat dan? Ook als je zegt, wat een bijzondere wereld.
Ja. Ik vond het de gesprekken die we daar hadden, ook als leerlingen onder elkaar, die waren anders dan die gesprekken hadden we niet met elkaar op school.
Die gingen over?
Ja, over dat wat voor ons van waarde was, wat van betekenis was. En de broeders luisterden ook naar ons op een manier dat ik dacht, hé, dat is anders dan... Ja, dan er normaal naar mij geluisterd wordt. Of er kwamen hele andere gespreksonderwerpen ter tafel. Dat heeft echt grote indruk gemaakt op mij toen. Ja.
Ja, daar werd jij echt aangesproken. Er werd iets in jou wakker gemaakt.
Ja,
van,
hey, absoluut. Ja. Kan me ook, ik denk dat ik dat was in de vierde klas dat ik meeging. En in de vijfde klas was er een plekje over. En toen heb ik gezegd, ja, ik wil echt zo graag mee. En in dat jaar dat ertussen lag, is er geen dag voorbij gegaan dat ik niet even aan meegedacht heb. En aan de broeders. Dat is bijna, ja, is
bijzonder. Heel bijzonder. Kon je daar met je vriendinnen over praten? Of?
Nee, totaal niet.
Die werden niet zo aangeraakt als jij.
Nee, het was heel raar. Nee.
Met wat voor gedachten dacht je dan terug aan het klooster?
Ja, gewoon daar wil ik zijn.
Ja.
Ja, ik vond het echt een hele bijzondere plek. Daar wilde ik weer naartoe. En in de vijfde ging ik weer mee. En in de zesde was er weer een plekje vrij.
Mocht je weer mee.
En toen zeiden ze, ja, maar jij bent nou al twee keer geweest. En toen moest ik een profielwerkstuk schrijven. Ja. En toen dacht ik, weet je wat, dat doe ik over Franciscus. Ja. Dikke neus, dan kan ik weer een keer mee. En heb ik broeders geïnterviewd. En heb ik ze echt allerlei vragen gesteld. Echt de hemd van het lijf gevraagd. Ik heb die interviews ook nog op een bandje staan. Ja. En de broeders, sommige van wie ik toen geïnterviewd heb, die moeten daar nu ook nog wel eens om lachen. Die zien mij nog zitten op het puntje van mijn stoel. Alles vragend, ja, wat in me opkwam. Nee, ik vond dat heel interessant. Ik vond het ook gewoon een hele fijne plek.
Nou, heel interessant. Dat is een understatement. Meer dan dat, ja.
Ja.
Maar dit is wel... Dit is niet...
Nee, is niet normaal.
Nee, wou ik helemaal niet zeggen dat het niet normaal is. Ja, het is wel opvallend, maar...
Ja. Nee, ik ben er echt dus jarenlang daarna blijven komen.
Ja.
En dat werd natuurlijk steeds veel meer een onderdeel van mij. Ik vond het in het begin best moeilijk om het erover te hebben, want het is echt niet cool. Het is echt niet cool.
Nee. Ga je dit weekend doen?
Ja, dat klooster. Ja, gênant. Ja, ik vond het in het begin echt ook oprecht heel gênant. Schaamde ik me daar heel erg voor, dat ik dat zo tof vond. Ik zat destijds ook op hockey. En dan soms moest ik dan, als ik dan een weekendje naar meeging, ja, dan moest ik ook de wedstrijd afzeggen. En dat was ook een beetje, dat doe je niet, hè? Weet je, één team, dan ben je er gewoon op zondag, we hockeyden op zondag. Om dan te zeggen, jongens, ik kom niet, want ik ga naar het klooster. Dat kon dan ook weer niet, dus dan combineerde ik dat. Dus dan ging ik het weekend naar het klooster. En als we dan een beetje laat op de middag moesten spelen, dan kleedde ik me al om bij de broeders in mijn hockeytenue. En dan... stapte ik in de auto en dan raced ik naar Mijdrecht om daar te gaan hockeyen. Ja, het was moeilijk combineren af en toe.
Maar, wat, maar het gaat wel iets dieper dan interesse. Want waarom, wat dreef je dan naar de klooster de hele tijd? Wat sprak jou daar zo aan?
Ja, ik ontdekte daar een kant van mezelf die niet aangesproken wordt op het moment dat ik op dat hockeyveld sta. Of op het moment dat ik aan het studeren was. Dus een kant van mij die, waarvan ik niet wist dat ik die had. En die ook even, ja.
Welke kant is dat?
Ja, denk een bezinnende kant. Waarbij ik het fijn vind om, om stil te zijn. Om, ja, wat voor kant is dat? Ja, om te overdenken. Om, ja. Ik denk dat de stilte me ook wel heel erg aansprak. Dat vond ik heel fijn. Om even niet iets te hoeven vinden. Niet iets te hoeven zeggen. Ik kan me herinneren dat ik het... het is niet een bijzonder stil klooster bij de Franciscanen. Mm-hmm. Het zijn geen echte monniken. Mm-hmm. Maar ze hadden in de tijd dat ik daar veel kwam... Ik weet niet of dat nu... nu woon ik in de achtertuin, dus ben ik er niet meer te gast een heel weekend, zeg nee. maar. Ja. Dus of ze dat nu nog hebben, weet ik niet. Maar ze ontbijten daar dan in stilte. En dat vond ik zo fijn. Dat ik denk, al dat geklets ochtends aan die ontbijttafel... Laat me even wakker worden. Laat me gewoon even... Ja, laat me even gewoon... dat ik op een bijzondere manier bij mezelf kon zijn, ja, ja. zeg maar. Ja, je wordt... als je op het hockeyveld staat... of word je zo soms uit jezelf gehaald. Je moet, en dat is ook goed, hè? Je moet... contact hebben met mensen om je heen. Maar het is soms ook heel fijn om even... gewoon op jezelf te zijn.
Even die afzondering, die
eenzaamheid. Ja, en ik denk dat heel veel mensen dat gewoon ervaren in het dagelijks leven. Hè? Als je even je hond gaat uitlaten. Ja. Dat je denkt, nou, even het huis uit, even een half uurtje... Of mensen die aan zee gaan wandelen. Of, dus dat hoef je niet per se in een klooster te kunnen vinden. En ik had ook heel erg die gezelligheid en die drukte van een hockeyteam nodig. En van, dus het is een kant van mij die volgens mij een beetje tot bloei kwam toen ik bij de broeders kwam. En ik kom er nog steeds graag.
Het ook de religieuze setting? Het bidden...
Ja, ik ben wel opgevoed of opgegroeid in een katholiek nestje. Ik kan me herinneren dat wij op zondag wel eens naar de kerk gingen. Als er een kindernevendienst was of zo. Hè. Als er echt iets voor kinderen was, dan gingen wij daar wel naartoe. Maar we gingen ook wel eens zwemmen. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat we per se een hele strikte zondagindeling hadden of zo. Ik zat op een katholieke basisschool. Ik kan me herinneren dat wij de dag afsloten met een weesgegroetje. Ja, nu moet ik daar een beetje om lachen. Ik denk, jeetje, dat wij dat deden. Ik dacht daar ook helemaal niet over na. Ja. Ik kan me herinneren dat toen mijn moeder vertelde dat Sinterklaas niet bestond. Ja. Dat ik dacht, ik was toen bezig met mijn vormselvoorbereiding. En volgens mij zei ik tegen mijn moeder, als God ook niet bestaat, kun je het beter nu zeggen. Want dan kan ik ook stoppen met het vormsel.
Ja, maar dat lag iets anders.
En toen sprak mijn moeder de legendarische woorden, lieverd, dat ligt wat ingewikkelder. Ja. Nou, dat lag het. En ik denk, als puber was ik helemaal klaar met de kerk. Dan is de kerk ook helemaal niet cool. Mm. En had ik daar niet zo heel veel mee. Ik ging dus ook niet per se mee op de middelbare school naar het klooster uit religieuze motieven. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik verliefd was op de docent die het begeleidde. Nou ja. Dus daarom ging ik mee.
Tuurlijk.
En ik kan me herinneren dat ze eucharistie vierden met elkaar, de broeders. En ze hadden toen destijds afgesproken dat de gasten, de leerlingen, niet ter communie zouden gaan. Omdat ze daar wat nare ervaringen mee hadden. En de kinderen die de hostie in hun broekzak stopten of uitspuugden. Of niet respectvol. En ik weet nog dat ik een soort verbolgen was over waarom mag ik niet meedoen. Weet je, ik ben gedoopt, ik heb mijn communie gedaan, ik heb mijn vormsel gedaan. Ik weet hoe dit moet. Als een van de weinigen bij mij in het groepje met leerlingen. Dat ik dacht, ja maar, ik mag dit ook. Ik voelde me een soort van buitengesloten. En dat veronderstelde een ons, waarvan ik niet wist dat ik dat gevoel had.
Ja.
Dus daar heb ik wel stevig over gediscussieerd met de broeders.
Nou, die jou ook wel begrepen waarschijnlijk.
Nou, die snapte dat wel. Ja. Maar dat was voor mij wel een ontdekking. Dat ik dacht, kennelijk heb ik toch iets met wat hier gebeurt. En voel ik daar toch een soort van, een soort thuis.
Is dat gevoel versterkt of veranderd? Want je bent daarna nog veel vaker er naartoe gegaan.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk elke dag eucharistieviering.
Nou ja, ik voel me gewoon heel erg thuis, nog steeds. Als ik door de week bij de broeders aanbel om mee te bidden. Ik ben er nu wat voorzichtiger in met corona, omdat ik het mezelf nooit zou vergeven als ik daar corona zou binnenbrengen. Dus ik hou nu iets meer afstand. Maar Ik voel me gewoon, dat thuisgevoel. Ik ben daar echt thuis. En ook al is mijn huisadres een andere dan dat van de broeders. Hè, er zitten een paar huizen tussen. Maar het is een bepaalde manier van thuiskomen die blijft. En die al 15 jaar zo voelt. En ja, waar ik de broeders heel dankbaar voor ben. Ja.
Ja, want ik zie wel toch wel een soort parallel met hoe je dan in je werk staat. Want dat is dan, jij komt dan in een klooster en dat is een plek waar je merkt van, goh, je kan er gewoon helemaal mezelf zijn, omdat ik gewaardeerd word om wie ik ben.
Ja.
Dat is eigenlijk ook wat je voor sfeer wilt creëren als je in het verpleeghuis bent.
Ja, en wat ik misschien ook wel in het verpleeghuis, nu je dat zo zegt, ook wel zo ervaar. Ik voel me door onze bewoners ook heel erg aanvaard zoals ik ben. Ja. Dus ik voel me bij de bewoners ook echt heel erg thuis. Ik heb op vrijdagochtend ook een groepsgesprek met de ene week een stuk of 7 dames en de andere week 7 heren. Allemaal bewoners. Mm-hmm. En dat zijn dan de mensen die cognitief echt wat beter zijn. Die zitten vaak verspreid over verschillende woningen, maar die missen het soms heel erg om gewoon eens met elkaar in gesprek te zijn, omdat ze wat minder gelijkgestemden hebben. En ik haal hen dan bij elkaar en ik voel me daar zo ontzettend thuis. Als ik met hen in gesprek ben over echt van alles. Dus misschien klopt dat, dat ik dat bij de broeders ervaar, maar ook in mijn werk. Ja, en ik hoop dat als ik mensen ontmoet en kennis maak met ze, dat ze zich ook een beetje, dat zij dat gevoel ook kunnen hebben als ze mij ontmoeten. Dat ze kunnen zijn wie ze zijn. Ja. En als mijn begeleiding eraan bijdraagt dat mensen zich meer thuis voelen bij zichzelf, ja, dan ben ik een heel tevreden mens. Ja.
Ja, mooi.
Bidden onderweg is een gebedspodcast. Iedere dag staat er een nieuwe Bijbelmeditatie van ongeveer 12 minuten voor je klaar. Je vindt de gratis app van Bidden Onderweg in je App Store of ga naar biddenonderweg.org.